Vorige week had ik het over klimmen, naar aanleiding van de berg die ik had beklommen op Curaçao. En zeg maar even na, ga even staan. Vorige week was iedereen zo lekker in de boodschap en ik hoop dat u wakker bent ook vandaag. Ga even staan. Ja, even staan. Allemaal even staan. Schud even, kijk even naar je naaste en zeg wakker worden. Wakker worden. Oké, kijk even naar je voeten. En zeg maar, hij, dat is God, geef mij voeten als van hinden. En hij doet mij op toppen van bergen staan. Amen. Alright, je mag plaatsnemen. En als je je Bijbel bij je hebt, sla even op Matteüs 7. De Bijbel zegt dat God maakt je voeten snel en hij zal ervoor zorgen dat je de hoogte in kan klimmen en op toppen van bergen kan staan. Als je met me mee wil slaan, Matteüs 7, vers 13. Als je daar bent, zeg nog even amen. Als je daar bent, zeg klimkracht. Als je daar bent, zeg de hoogte in. Als je daar bent, kijk nog even hiernaast, zeg wakker worden. Er was de laatste keer iemand in slaap gevallen tijdens mijn diensten. Zo. Ik heb één ding geleerd. Als de mensen in slaap vallen, moet de prediker wakker worden. Ja, die persoon was ook zwaar achter in de 80 en zo, maar toch. Deed iets met mij. Dus als je merkt dat ik plotseling ergens naartoe ga in de zaal en dan denk ik plotseling keihard halleluja roep en in mijn handen klap, dan weet je dat daar iets aan de hand is. Je denkt soms, waarom loopt die pastor altijd de zaal in en profiteert hij daar? En dat, maar heeft ook soms te maken dat mensen in slaap vallen. Alright. Matteüs 7, vers 13. Jezus is hier aan het onderwijzen aan zijn discipelen en hij zegt, ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Er is een brede weg. En de Bijbel zegt, die leidt naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Jezus spreekt hier ook over een weg en hij spreekt hier over een poort. Ik geloof in je leven met Jezus. Is er zo'n potentie om geestelijk te groeien. Om zoveel wijsheid en geestelijke kracht te verkrijgen. Maar daarvoor moet je wel de berg op. Daarvoor moet je wel klimmen. En vandaag ga je beginnen. En gaat je weg definitief beginnen. Jullie zijn al wat langer de Heer. Maar vandaag worden wel dingen bekrachtigd. En Gods verlangen is dat je verder omhoog klimt. De mooiste dingen krijg je te zien op de berg. Daar hebben we vorige week over gehad. En voor mij spreekt de berg ook over je gebedsleven. Je grootste wapen, je grootste kracht, de grootste zegen die je hebt ontvangen, is je relatie met Jezus en je gebedsleven. Zet dat ding hoog. Hoog boven al het andere. Boven werk, boven kerk, boven Bijbel lezen. Eerst bidden. En dan al die andere dingen die allemaal belangrijk zijn. Relaties, familie, bidden. Zeg bidden. Bidden. Persoonlijk gebed. Gewoon in je tijd met de Heer, dat is zo ontzettend belangrijk. En in gebed is er zo mogelijk om op zulke geestelijke hoogte te komen. Brian vertelde me, hij was in Lanzarote een vulkaan gaan beklimmen. En plotseling toen hij bovenaan de vulkaan kwam, voelde hij zo'n wind dat hij bijna viel. Ik had diezelfde ervaring toen we bij de Christoffel waren. Op grotere hoogtes zijn er hardere winden. En alle waarheid is parallel, is in het geestelijke ook zo. Hoe hoger je klimt in God, er zijn andere winden die daar waaien, die beneden niet waaien. In de Bijbel, een wind spreekt over de werk van de Heilige Geest. Op grotere hoogte is er een andere werk van de Heilige Geest die daar waait, die je pas gaat voelen en ervaren op het moment dat je daar bent. En dan als je op top van de berg bent, heb je overzicht en inzicht en je kan inzoomen. En je view is veel beter dan natuurlijk daaronder. Jezus begint te vertellen dat de weg smal is. Ja, dat was naar de Christoffel ook, dat was een hele klein smal weggetje. Onthoud dat God roept je niet omdat het allemaal makkelijk wordt. Heel veel jongeren hier, je staat aan het begin van de weg, zelfs aan het begin van je leven. God belooft je niet dat het makkelijk zal zijn. Hij vraagt offers. Je moet omhoog. Je moet klimmen. Het vraagt tijd. Het vraagt focus. Het vraagt prioriteiten stellen. En dat blijft je hele leven lang. Kom op, als je wat langer de Heer dient, mag je zeggen, kan je aan mensen. Amen. Dat ding is niet voorbij op het begin. Dat blijft, hè. Eigenlijk is het zo, hoe verder je wil komen, hoe hoger je wil klimmen, hoe meer het van je vraagt. Het blijft vragen dat je gefocust bent en gefocust blijft. Maar als je je ogen op Jezus gericht houdt, word je niet afgeleid. Elke meter hoger is een meter weg van de zonde. Elke meter hoger is een meter weg van verleidingen. Dus daarom roept de Heer, hij wil je graag hoger hebben. En verder stappen. En hij zegt, de poort is nauw, Maar ik geloof de wereld erachter is massive. Eigenlijk stappen jullie ook vandaag een poort binnen. Ik heb ontdekt, elke wereld die mooi is, begint met een hele smalle poort. Ik moet nog steeds gaan duiken in de Caribbean. Maar ook dat vraagt een nauwe poort om een hele grote en mooie wereld te zien. Met bergbeklimmen is het ook zo. De poort is smal, de weg is smal. Maar als je eenmaal daarboven bent, is het een ongekende wereld wat je ziet. Wat daarvoor geheim was voor jou. In het geestelijke zijn er geheimenissen, zijn er diepgang voor jou weggelegd, hoe jong je ook bent. Maar als je niet elke keer bereid bent door die nauwe poort binnen te gaan en op die smalle weg te wandelen, zal je het geheim niet gaan zien. Als je gewoon naar het water kijkt in de Caribbean, en ik kom net van terug, dus ik ben er nog steeds een beetje vol van. Je ziet niet veel vissen. Maar eenmaal je bril en je snorkel, en er zijn overal gigantische vissen. Als je gaat diepen, is er een nog veel grotere wereld. Ontzagwekkend. Maar je moet wel bereid zijn dat duikpak aan, en het gesprek tegen mezelf nu. Ik moet bereid zijn dat duikpak aan te trekken, lessen te volgen, brevetta, voordat ik echt kan, die diepte, voordat ik die wereld kan zien. Heel velen van ons in het geestelijke, die willen heel makkelijk die diepe dingen gaan krijgen, maar dat gaat niet lukken. Want je moet klimmen, je moet de berg op, je moet die wereld in. En je moet die poort door en die weg betreden. In de Bijbel lees je heel vaak dat heel veel mannen en vrouwen van God, die moesten de berg op. Deborah, Mozes, Abraham. Ze gingen de berg op om God te aanbidden. Wij denken eigenlijk dat aanbidding begint zondagochtend om 10:00. Maar ik heb ontdekt, als je in die week daarvoor de berg opgeklommen bent. En je komt die zondag, die worship begint. Dan maar heb je een hele andere ervaring. Je hebt een hele andere realiteit, want je bent al op de offerhoogte gekomen. Zie, Saul begon in zijn bediening, maar hij moest eerst de offerhoogte op. Samuel, de profeet, zei tegen hem, klim met mij de offerhoogte op. Wat gebeurde vroeger op de offerhoogte? Dat waren hoogtes op bergen waar ze uiteindelijk offerden aan God en hem aanbaden. En wat gebeurde vaak op die plekken? We zien het bij Mozes, bij anderen. Daar begon God te spreken. God spreekt in de hoogte. God sprak met Mozes op de berg. Ja, al die anderen, ik weet niet wie je wil zijn, je kan kiezen. Je kan kiezen zijn als een volk die van afstand blijft en kijkt naar al dat donder, al dat heftigheid. Zo kijken mensen ook nu, Pastor Zelstra, ze zien al het geweld geestelijk, ze zien de kracht, ze zien de glorie. Maar ze kennen niet de momenten en de tijden dat hij hoog op de berg was, alleen in gebed, in eenzaamheid met de Heer. Spreek ik tegen iemand hier. Heel veel van ons willen de glorie zonder de berg op te gaan. We willen de kracht, we willen gaven van de geest, we willen dat God door ons heen werkt. We willen wonderen zien, we willen mensen zien opstaan uit de rolstoel voortdurend. Maar we zijn niet bereid de prijs te betalen van de offerhoogte. Dit vak is tam. Toch? Is met veel mensen zo. Ze zien de kracht, is alle dingen in het leven. Hoge bomen hebben diepe wortels. Amen, zuster Toos. Hoge bomen hebben diepe wortels. En we zien vaak de kracht, maar er zit een gebedsleven achter. En ik geloof, Jezus roept jullie vandaag diep, om met hem diep te gaan. Jij bepaalt hoe diep je kan gaan. Jij bepaalt hoe ver je kan gaan met de Heer. Hij staat helemaal open, hij staat helemaal klaar. Kom, ik ben klaar voor je. Wil je de hoogte in, wil je ver, wat je wil, ik ben met je. Hij zal je leiden naar die plaatsen toe, hoog, ver. Maar om die relatie met hem te gaan bouwen, om echt diep te gaan. Dat is nog steeds een keuze. Vandaag ben je hier omdat je gekozen hebt. Als je hier bent en je bent nog niet gedoopt en je hebt een verlangen om Jezus te volgen, volgende maand ben jij ook hier. Of thuis, volgende maand ben je hier. En misschien moeten we de komende maanden heel veel doopdiensten houden, geen probleem. Ik kan me niet herinneren dat we eerder zoveel dopelingen hadden. Amen. Ik kan me niet herinneren. En ik merkte het vorige week al, we kwamen van vakantie terug. Ik dacht, wat is er in die kerk aan de hand? Er is er in één keer een atmosfeer hier van revival. Ik zie jongeren all over the place. In één keer, wat is er aan de hand? Er is een beweging van Gods geest. Er is iets aan het waaien. Waar we zelf geen controle op hebben. Er is iets van God in één keer aan het bewegen hier. En we gaan met elkaar die golf pakken. En misschien, ja, ik wil in het nieuwe gebouw, ik ga er aan het einde van de dienst wat van zeggen. Moet er gewoon een doopbad gelijk klaarstaan, gelijk na de dienst, huppakee. Dit is veel te veel gedoe. Een zwembad, elke zwembadje neerzetten en dingen. En in Nederland ook, voordat het mooi weer is, dat gebeurt één keer in de, ja, dat gebeurt 3 dagen in het jaar. En dan is het altijd, met de doopdienst hadden we vorige keer windkracht 9 buiten in de Vlietlanden, ja. Ja, het was een beetje, was jammer van de barbecue daarna, zeg maar. Dus er moet gewoon gelijk in het podium of iets ingebouwd worden. En ook niet apart deksel, nee, gewoon zichtbaar. Iedereen ziet als je tot Jezus komt, straks daar dopen. Er moet geen maanden en jaren tussen zitten. Het is gewoon onbijbels. Dus wij moeten dat gewoon faciliteren, dat we dat gewoon goed doen. Goed krachtig neerzetten. En het is wel belangrijk dat je weet wat er gebeurt. Nou, dat hebben we binnen 5 minuten uitgelegd. Ja. Dus ben je ook prediker onwaardig als je dat niet in de 5 minuten kan uitleggen. Ga even met me naar Exodus 19. Dan hoop ik hier echt mee niet te lang te maken, maar het is moeilijk voor mij. Het is ook een erfenis. We waren diensten gewend van 5-6 uur per dag en dat dan een hele week lang. En dat dan een hele maand en dat jaren door. Dus wees een beetje genadig met ons, proberen het kort te houden, maar het is lastig. Exodus 19 vers 18, hier is Mozes, hij ontvangt later de wet. Hier in Exodus 19, de 10 geboden zoals we dat kennen. En de Bijbel zegt in Exodus 19 vers 18, de Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit de smeltoven en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak en God antwoordde met geweldig stemgeluid. Dat maakte dat volk rondom die berg allemaal mee. De Heer was op de top van de Sinaï. Waar is God? Waar is God? Waar is God? Bovenaan. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen. Mozes is hier het typebeeld van een discipel. En Mozes ging naar boven. Hij begon te klimmen. Later zien we, Aaron ging mee. En later zien we, Jozua was gewoon een jonge man die hem diende. Die ging mee omhoog. Aaron was een hoge priester, later officieel aangesteld. Mozes was officieel aangesteld, maar Jozua was nooit aangesteld. Dat zegt mij dat mensen die bereid zijn om te dienen, ook geroepen zijn om omhoog te gaan. Niet alleen maar ambtsdragers en officiële hotemetoten. We zijn allemaal geroepen. Jozua is een beeld van een echte discipel, gewoon volgen. Hij volgde gewoon Mozes de berg op. Hij was bereid te dienen, hij was bereid bij Mozes te zijn, om wat dan ook te doen. En hij ging de berg op. En Jozua maakte meer dingen mee dan de oudste. De 70 oudsten waren op een bepaald niveau. Jozua kwam hoger. Hij klom hoger. Gaaf. En ik geloof, dat is een beeld voor jou en mij. Wij mogen daar hoger op. En wat gebeurde er op de berg? Daar gaf God allemaal openbaring aan Mozes. Hij liet hem de tabernakel zien. Hij liet hem het beloofde land al zien. Hij gaf hem de beloftes, bekrachtigde hem met beloftes. Hij gaf hem wetten en instructies. Het gebeurde allemaal hoog op de berg. Nou, dit was bij de openbaring van de wet. Toen duizenden jaren later Jezus geopenbaard werd, en Jezus is de openbaring van genade, ging hij ook de berg op. En de discipelen mochten met hem mee. Petrus, Johannes en Jacobus. En de Bijbel zegt, ze gingen een hoger berg op. Iemand zegt, veel klimmen, veel klimmen. En wat gebeurde er toen ze hoog op de berg kwamen? Toen zagen ze hoe Jezus lichaam verheerlijkt werd. En Mozes en Elia, wet en de profeten, kwamen ook daar. En ze begonnen met Jezus te spreken over zijn uitgang in Jeruzalem. Over het kruis dat hij zou gaan dragen. En de discipelen zagen en hoorden dat. En toen kwam er een stem van de Vader en de Vader zei, dit is mijn zoon, de geliefde, luister naar hem. Zo nu wijst de Vader de vinger naar de persoon van genade. Waar kregen de discipelen dat te horen? Waar gaat Jezus aan jou vers en fris geopenbaard worden? Op de berg. Wees bereid. Ik heb nu duizenden mensen gezien die gedoopt zijn, letterlijk. Ik heb mensen gezien die daarna radicaal God, Jezus volgden en op grote hoogte zijn gekomen. Sommigen hebben nu plekken op andere plekken in de wereld. En ik heb ook mensen gezien, helaas, die wel gedoopt waren, maar niet bereid waren de berg op te gaan. Er maar een beetje oppervlakkig christen bleven. Kent u ze ook? Nou, wat denkt u wat God wil? Iemand zegt de hoogte in. Kijk naar je naast, zeg berg op. Tegen die anderen aan de andere kant, klimmen. Oké, wat had ik je vorige week gezegd? Klimmen is moeilijk, maar afdalen is moeilijker. Is geestelijk ook zo. We gaan de berg op met God te zijn, we ontvangen daar kracht, we ontvangen daar openbaring. En dan moeten we de berg af. Wat gebeurt er als je de berg af klimt? Wat gebeurde toen Jezus de berg af kwam? Wat gebeurde toen Petrus daar de berg af kwam? Daar was de schaar op hem aan het wachten. Ja, 's ochtends ga je de berg op in gebed. Je pakt soms momenten van gebed en dan kom je daarna ga je naar beneden en daar wachten mensen op jou. Wat moet je doen met die mensen? Hun zegenen. Ja, je gaat de berg op om weer terug te gaan naar de mensen, om de mensen tot zegen te zijn. Volgende week gaan we een man van God gedenken die vaak de berg af moest dalen om de mensen tot zegen te zijn. Wat deed Jezus toen hij de berg afdaalde en de discipelen? Ze waren de demonen eruit aan het jagen, de boze geest aan het uitdrijven en de zieken aan het genezen. En toen was er één persoon waarvan ze de demon niet konden uitdrijven. En toen kwamen ze bij de meester en de meester dreef hem alsnog uit. Maar de scharen met problemen, die wachten op jou als je de berg op bent geweest. Je zal geen kracht hebben om de nood van de mensen tegemoet te komen als je niet de berg op bent geweest. Wat gebeurde er toen Jezus elke keer de berg op kwam? Daar ontving hij kracht van de Vader om de mensen te kunnen helpen. Deshan, onthoud dat. Je krijgt kracht bij God. Daarvoor bidden we, daarvoor zijn we in gebed. Daarom doe je het hele geestelijke leven. Dan daal je af, zodat je de mens tot zegen kan zijn. Woorden van wijsheid. Jesaja, de profeet, zegt, de Heer heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Waar leer je dat? Op de berg. En dan daal je af en dan ga je die moedelozen, die mensen die moeilijk hebben, die ga je bemoedigen. Die kan je versterken. Die zieken kan je gezond maken en die duivels die drijf je er allemaal uit. Want jullie zijn een generatie, ik heb al lang ervaren, er is nu een jonge generatie die gaat opstaan. En de grootste bediening die er bestaat voor jullie zal de bevrijdingsbediening zijn. Want er moeten heel veel duivels eruit gejaagd worden in ons land. Heel veel demonen. Omdat het christendom zo zwak is geworden, zijn er zoveel demonen die hebben kunnen komen. In het geestelijke leven. En heel veel mensen onderdrukken. En ik geloof dat vooral de jongeren nu een tijd gaat komen. Niet alleen maar in de kerk, buiten de kerk, op straat, op school. Gewoon die demonen in de naam van Jezus eruit jagen. Maar daarvoor moet je wel op de berg zijn geweest. Want die demonen weten of je daar bent geweest of niet. Ze zeiden van ja, er waren zeven zonen van de Bijbel zegt van een Joodse rabbi. Maar die kenden de berg niet en die hadden geen echte relatie met God. Maar ze probeerden het. En die demonen zeiden door die man heen, want ze verscheurden hem helemaal. Hij zegt, Jezus ken ik, van Paulus heb ik gehoord, maar wie ben jij? Je hebt geen geestelijke kracht. En de Bijbel zegt, ze verscheurden die gasten, die demonen door hen heen. Zo de geestelijke wereld weet of je op de berg bent of niet. En het is nodig in deze generatie jongeren. Jullie gaan heel veel te maken krijgen met bevrijding. Niet omdat ik dat zo graag wil, maar het is duidelijk. De afgelopen tijd zien we dit overal. En dat betekent dat je geestelijk krachtig moet zijn. En dat gebeurt op de berg. Gebeurt als je alleen bent met de Heer. De kerk is er alleen maar om jou te bemoedigen, om alleen te zijn met de Heer. Om je relatie met God te bouwen, zodat je geestelijk krachtig wordt. En dan daal je af. En wat voor een probleem je ook tegenkomt, er is wijsheid, er is genade. Je weet, er is bemoediging, er is hulp. En als je duivels tegenkomt, dan kan je ze eruit jagen. Dat is niet voor een paar weggelegd, hè? Jezus zegt, de gelovigen zullen boze geesten uitdrijven. En gebruik daar nog niet eens het woord discipelen, maar laat maar even inzoomen. De discipelen zullen boze geesten uitdrijven. Niet alleen maar pastors, niet alleen maar evangelisten, niet alleen maar apostelen, niet alleen maar pastor Jan Zijlstra's van deze tijd. Nee, jullie. Jullie. Waar? Ook niet alleen maar in de kerk. Jezus was vooral op straat, Paulus was vooral op straat. Dus als jij merkt dat in één keer iemand begint te manifesteren jouw aanwezigheid in de klas. Ja, ik geloof die dingen, die gaan gebeuren allemaal. Gewoon in de klas. Gewoon in het winkelcentrum, gewoon hier in de Mall of the Netherlands, boven in een of ander restaurantje. Gewoon bij Shabu. Jij zit daar en in één keer krijgt iemand manifestatie. Ja, sommige mensen roepen de dokter, oké, maar jij gaat er naartoe en je doet wat anders. Toch? Ja. En dan daarna ga je het evangelie uitleggen of daarvoor of hoe ook maar de gelegenheid is. En dan vertel je over Jezus, want dat is de kracht. En je gebruikt je gebedsmomenten gewoon om je op te laden. Zelfs de Heer Jezus had dat zelfs nodig. Wat denk je van jou en mij? Ik geloof daarin in klimkracht. Weet je, heel veel mensen die... Ik kreeg gisteren wat, of eergisteren wat interviews, of mensen die belden, journalisten. En zeiden van, ja, was het over vroeger in de tijd met pastor Zijlstra. En zegt, ja, de gebedsgenezer, we kennen hem toch vooral als gebedsgenezer. Ik zeg, vriend, je maakt een hele grote fout. Allereerst, hij had een hele grote hekel aan die naam. Want dat duidt alsof hij de mensen genas, of toch door zijn gebed. Terwijl hij altijd wees dat Jezus mensen genas. En natuurlijk is gebed een facet, maar dat is niet de kern. Dat is één grote fout. En het tweede is, je ziet alleen maar dat afdalen bij de scharen. Maar je ken je ook zijn geheimen op de berg. En we zijn dankbaar dat we met hem hebben meegelopen. En zo vaak daar heeft hij dingen over gedeeld. En dat was zijn echte kracht. En dat zou ook jullie kracht zijn. Tijd gewoon met God. Gewoon leren luisteren naar zijn stem. Dat kost tijd. Want je moet leren al dat aardse te laten verflauwen. Maar als je eenmaal die stem van God hoort, het maakt niet uit waar hij over spreekt. Ik ben zo blij dat jullie gedoopt worden. Ik heb velen van jullie hier tot de Heer zien komen de afgelopen maanden. Of sommigen al wat langer. Echt, het is geweldig. Maar leer te luisteren naar Gods stem. Ik zal je heel eerlijk zeggen, in mijn leven is dat mijn grootste zegen. En niet dat ik het altijd hoor en ik zal het ongetwijfeld wel eens missen. Maar echt, als God spreekt, het verruimt mijn hart, het zegent mij, het laat me geliefd voelen. Ik word bekrachtigd, ik krijg richting, ik krijg focus, ik krijg openbaring, ik weet wat ik moet doen. Niet omdat mensen me zeggen, maar omdat ik weet van de Heer. Het is de grootste zegen, maar er is een prijs om te betalen om de stem van de Heer te verstaan. Heel veel christenen zijn allemaal seminars, de stem van God. Je gaat niet de stem van God leren verstaan op een seminar. Volkomen onzinnig. Je gaat de stem van God niet leren verstaan op een conferentie. Ze kunnen je wel wat principes aanreiken, maar de stem van de Heer, die leer je te verstaan in je gebedsleven. Want God handelt anders met jou dan met mij. Jij bent een uniek kind. Je bent God's original. Zo, hij handelt anders met jou. Jij bent anders dan mij. Ik kan je alleen vertellen hoe het bij mij werkt of wat God me heeft laten zien. Pastor Zijlstra, zijn hele leven was gebouwd op de stem van God, op de openbaringen die God hem gaf. Daarop was alles gebouwd. En dat zal ook voor jouw leven zo zijn. Zelfs al het in het natuurlijke moet uiteindelijk ondergeschikt worden aan de stem van God. En dat is het discipelschapsproces. En daar gaan jullie vandaag aan beginnen. Wij zijn super trots en dankbaar dat jullie deze stap zetten. Maar ik zeg je heel eerlijk, alle leiders hier in dit huis, de komende jaren, wij gaan je alleen maar bemoedigen om verder te gaan en hoger te gaan. Er is een hele wereld, als je gewoon op die weg blijft wandelen en door die poort, er is een hele wereld om te ontdekken. En dan kom je ons vertellen, in de komende maanden en jaren, sommige van jullie gaan predikers worden, gaan we hier getuigenissen horen, allemaal wat God je heeft laten zien. En welke wereld, wat voor vissen je daar heel diep 30 meter, 50 meter onder de oppervlakte hebt gezien. Huh? Mijn zwager is, die kan goed duiken, dus de eerste keer, een van de keren dat ik met hem ging snorkelen, hij zegt, Arne, moet je gewoon kijken. Ik keek gewoon naar mijn snorkel, hij dook, ik denk een meter of 8, 9 gewoon naar beneden. Hij raakte een schildpad aan, die had ik niet eens gezien. En die schildpad begon hij achter die schildpad aan te zwemmen. Kijk, dat gebeurt als je kan duiken. En voor een snorkelaar was dat onzichtbaar. En zo is het in de diepte. Ik heb mensen, discipelen, die in de diepte van God diepe dingen zien en ervaren, wauw. En als wij elkaar meenemen en elkaar discipelen in de dingen van God, weet je, dan kan je andere mensen ook meenemen om dingen te laten zien die voor hun daarvoor onzichtbaar waren. Er zijn mensen, mijn broer, ik noem even de broer van Kasper, maar sorry, hoe heet je ook weer?
Boas,
ga even staan. Er zijn mensen in jouw leven, dit is Gods roeping op jouw leven. Er zijn mensen in jouw leven die jij later de grotere diepte kan laten zien over dingen die je eerst zelf nu gaat ervaren. Die je zelf gaat zien. Diepere waarheden in het woord van God, diepere kennis van God. Je gaat helemaal gevuld worden, man, de komende tijd. En je zal heel veel mensen meenemen later die diepte in. Je zal als een soort sergeant zijn in het leger van God. Om mensen mee te nemen in de diepere dingen van God. Want jij bent ook niet oppervlakkig. En in het geestelijke gaat God dat karakter gebruiken om de diepte in te gaan. En later ga je mensen meenemen. Je wordt duikinstructeur. Amen. Amen. Ja. Je wordt duikinstructeur.